Welkom bij weer een healthy gesprek over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Ook vandaag heb ik weer een interessante gast en start ik met de vraag: wie ben je en wat doe je?
Nou, hi Michel. Ik ben Gayane Abrahamian. Ik ben stress- en burn-out coach.
Hartstikke goed. En wat houdt dat in, stress- en burn-out coach?
Nou, ik begeleid particulieren en bedrijven bij het voorkomen van een burn-out. Dat is preventief, daar zit ik ook het liefst in. En wanneer iemand al in een burn-out zit, dan help ik om daar definitief eruit te komen.
En waarom is dat zo belangrijk?
Nou, ik heb zelf ervaring in stress, burn-out, depressiviteit, suicidale gedachten. Dus het pakketje is mij niet onbekend. En ik heb gezien, helaas, dat er heel veel om me heen mensen waren en zijn nog steeds, ook jongeren die ermee te maken hebben. En die, zeg ik dan, onnodig te lang erin blijven. Hè? Of dat er onvoldoende aan de voorkant aandacht wordt besteed. Want ik geloof dat je, als je aan de voorkant er goed aandacht aan besteedt, dat je een burn-out kan voorkomen. En wanneer je wel in een burn-out bent, toen ik zelf in burn-out was, heb ik, nou ja, vaak een beetje 5 verschillende therapieën, hè, afspraken, sessies bij psychologen gehad. Elke keer met, en nu ben je klaar, dacht ik, nou, de sessies zijn klaar, maar ik ben lang nog niet klaar. Daar zag ik en zie ik nog steeds heel veel mismatch, waardoor mensen dus onnodig te lang in de ellende blijven en nog dieper in raken.
Ja.
En dat vind ik best belangrijk om nu aan te geven dat je één, de burn-out kan voorkomen. En als je erin bent, door de juiste interventies, dat je, nou ja, op tijd eruit komt en goed eruit komt.
Het klinkt alsof je op een missie bent. En die geeft net al een klein inkijkje hoe dat komt. Onder een missie ligt vaak een heel persoonlijk verhaal. Vertel eens, wat heb je meegemaakt wat je andere mensen juist niet toewenst?
Ja, ik ben inderdaad op missie. Mijn praktijk Hart voor Burnout is ook ontstaan vanuit de missie. En het was niet zozeer dat ik dacht, nou, ik heb zelf een burn-out gehad en laat me even iets met iets doen. Maar het gevoel van als je weet wat je voelt, wat je ervaart, het helpt. En je ziet dat er bepaalde behandelingen niet onvoldoende helpen. Dus dat alles vanuit mijn eigen ervaring heeft gezorgd dat ik nu denk, nou, dan ga ik mensen helpen. Mijn ervaring, het weet je, het is, als je in een aanloop bent naar burn-out, en als iemand tegen je zegt, nou ja, misschien heb je een burn-out, dan ben je er niet van bewust, want je weet niet precies wat er aan de hand is, maar je kan wel alleen het gevoel benoemen. Hè? Toen ik, ik ging op een gegeven moment naar het werk, misschien om dat aan te geven. Ik liep naar mijn werk, ik wist dat ik niet lekker in mijn vel zat, ik had een bepaalde stressoren om me heen. Maar ik dacht, nou, iedereen heeft wel wat. Hè? Maar eenmaal achter een computer staarde ik een pc aan en ik hoorde een harde geluid. Alsof er 2 houten luiken dicht klapten. Dan dacht ik, hé, dat zal wel aan de computer liggen. Dus ik heb hem uitgedaan en die aangezet. En op het moment, op hetzelfde moment, dat is gewoon het blauwe licht van het Windows, hè, toen het startte, dan hoorde ik precies hetzelfde knal. En heel bijzonder op dat moment wist ik dat het eigenlijk dat geluid in mijn hoofd was. En het moment, het gaat heel snel, hè. Op het moment dat ik dacht, hé, dat komt van mijn hoofd vandaan, het zit in het hoofd, maar hoe kan dat? Hè? In zo'n verbeelding, 2 houten luiken, ik zag het voor me. ja, heel bizar. En toen dacht ik, nou, ik weet niet wat het is, maar ik moet echt naar huis. En dan voel je al de emoties komen waar je eigenlijk ook helemaal geen controle over hebt. De enige wat ik dacht, nou, als ik maar geen collega tegenkom die vraagt hoe gaat het, want ik kan er geen antwoord op geven. En nou, hoe ik thuis was gekomen, weet ik niet meer. Maar ik weet dat ik daarna, nou, ik had me ziek gemeld en bij de bedrijfsarts, ja, daar probeerde ik aan te geven wat het met mij aan de hand was. En ik kon alleen maar aangeven dat ik bijvoorbeeld, ik had overigens een heel fijn werk. Hè? Ik ging met plezier naar werk, maar zodra ik dacht, ik moet weer werken, dan voelde ik me zo benauwd en ik kon het ook niet plaatsen. Maar ik zag ook weer de visualisatie, was bij mij blijkbaar sterk, of de emoties, of het gevoel. En ik voelde ook vanuit mijn ja, de borstkast naar boven, richting mijn keel, eigenlijk zo'n ijzeren spijlen komen. En daardoor werd ik nog benauwder. Dus ik, de enige wat ik kon doen, is uit te leggen wat ik voelde. Of dat ik bijvoorbeeld van ja, de koken, dat het helemaal niet ging. Ik kookte heel graag, maar als ik dacht, nou, ik ga toch een aardappel schillen. Want ik wil graag mijn kinderen vers, hè, maaltijden geven dan. Alleen van de gedachte, en ik begrijp dat het heel bizar kan klinken, maar alleen van de gedachte, ik pak een aardappelschilmesje en ik ga het schillen, daar ging mijn energie helemaal weg. En dat snap je ook niet, denk ik, van, hè, hoe kan dat? Wat is er hier aan de hand? Snap je? Dus een... Ik merk dat dat voor de buitenwereld, zeg maar, niet te begrijpen was.
Ja. Je lichaam zei, ho, stop. Je wist zelf niet hoe dat kwam. En je kon het ook niet uitleggen aan de buitenwereld. Hoe voelde dat?
Nou, machteloos. Denk je dat je beangstigend. Hè? Want daar zijn ook de hartkloppingen, allerlei... dingen die je niet in denkt van, is er iets met mijn brein aan de hand? Dus dat was best wel eng. Maar ook best wel frustrerend. Hè? Want er zijn, ja, hoe ga je, want ik had de behoefte om, en dat hoor ik ook bij veel mensen, ik had behoefte om echt uit te leggen op een bepaalde manier, zodat de ander het echt kon begrijpen. En omdat de ander het niet begreep, vond ik, ja, ik denk, hoe ga je ermee om? Hè? Is het echt iets wat ik mezelf aanpraat? Hè? Of dat ik nog, ik weet, ligt het aan mij in de zin van, ik heb toch wel mijn handen en mijn benen, fysiek mankeert er niks. En dus ook de worsteling, gewoon van wat gebeurt hier? De anderen snappen het niet, maar ik kan alleen aangeven wat ik voel. En hè, niet alleen gevoel, hè. Het is praktisch ook echt niet kunnen koken, maar ook niet kunnen wandelen, niet kunnen lezen. Dat zijn acties die je niet in staat bent om te doen.
Ja. Dus als iemand zegt, neem rust en ga iets doen wat ontspannend is, wat gebeurt er dan met je?
Nou, er was een heel complex vraag. Net als, hoe gaat het met je? Ja, als iemand zegt, neem rust. Als eerste dacht ik, ja, hoe dan? Ten tweede, ga iets leuks doen. Maar ja, maar wat vind ik leuk? Dat leek heel erg, een hoogwiskundige, misschien scheikundige formule die ik moest oplossen. Terwijl ik niet wist wat het allemaal inhoudt en hoe dat gaat.
Dus eigenlijk een onmogelijke opgave. Dus
ja.
Het goed bedoelde advies van de zorgverlener is voor jou een onmogelijke opgave.
Ja, klopt.
En,
ja.
En ik kan me voorstellen dat dat voelt als iets waar je nooit uit gaat komen. Hoe ben je er uiteindelijk wel uitgekomen?
Ja, dat voelde inderdaad alsof je er nooit meer uitkomt. En daar had ik ook, die angst had ik ook. Ik had me voorgesteld dat ik afgekeurd zou worden, nooit meer zou normaal kunnen functioneren. aan de vraag, kom ik er überhaupt hier uit? En hoe ik er uiteindelijk uit ben gekomen, ik zei dat ik een aantal, bij verschillende psychologen, therapeuten, sessies heb gehad, behandelingen heb gehad, therapie heb gehad. En uiteindelijk, na de laatste, was het weer zo, is het klaar, maar ik ben nog lang niet in staat om weer te functioneren zoals ik normaal zou kunnen functioneren. En toen ben ik eigenlijk mezelf gaan kijken van wat is er meer nodig? Kijk, tijdens therapie, er wordt heel veel theorie meegegeven wat de stress met je doet. Of inderdaad de goed bedoelde adviezen. Hè? Ga wandelen, ga rusten, neem de tijd voor jezelf. Wat ik uiteindelijk heb geprobeerd om te doen, om te kijken naar kan het zijn dat ik bepaalde tekorten heb? Bijvoorbeeld aan vitamine D, aan bepaalde voedingsstoffen, want tijdens de burn-out of depressiviteit at ik ook niet zo goed. Hè? Dus het is wel logisch dat je lichaam ook bepaalde bouwstoffen mist. Dus daar ben ik gaan kijken. Ik ben meer bewust echt in mezelf, aan mezelf gaan werken. Hoe ga ik dan dus de rust nemen? Of wat maakt het dat ik niet eens vanuit mijn huis naar achtertuin kan komen? En hoe ga ik dat in de kleine stapjes opbouwen? Dus ik ben zelf eigenlijk gaan op verschillende terreinen, in de kleine stapjes, heel praktisch, ben ik die stappen gaan doen. En wat er het laatst, denk ik, wat mij enorm ook wat kracht heeft gegeven, is weer inderdaad steeds tegen mezelf zeggen van de tijd, dat heeft wel tijd nodig. Iedereen kan wel trekken. Hè? Op het werk was het zover dat ik moest weer solliciteren. En dat ik echt mezelf heb afgesloten bij wijze van de buitenwereld. En dat ik mezelf in de kleine praktische stappen ging luisteren naar mijn lichaam. En welke signalen kreeg ik van mijn lichaam? En dat nam ik ook serieus. Want daarvoor was het, ik moet hier uitkomen en ik moet de adviezen volgen. Maar hoe moet ik dat doen? Weet je, er was nog in een heel kramp, een situatie weer met de spanning en de krampen die je voelde. Omdat je heel graag eruit wil, maar omdat je alleen maar adviezen kreeg en niet de praktische kleine stapjes. Ja, dat moest je zelf doen. Maar ja, als je zelf geen energie hebt, als je zelf het niet meer zit zitten. Dat is best wel een opgave om met die goed bedoelde adviezen, om dat in de praktijk te brengen.
Ja. Ja. Je zegt heel veel rake dingen. Als ik even de lijn volg, werd er niet naar jou gekeken, niet naar jou geluisterd, maar vanuit de boekjes en vanuit de theorie.
Ja, klopt.
Werd er van alles aangereikt.
Ja.
Hoe doe jij dat nu anders?
Ja, weet je, was er nog geen diepgang. Inderdaad, er was volgens een bepaalde theorie, volgens een boekje. En dat gold voor iedereen. Wat ik nu sowieso in mijn. Dat is ook de aanleiding geweest om een nieuwe methode te ontwikkelen. Waar inderdaad gekeken wordt naar. Naar persoon zelf, naar welke rugzak die heeft, hè? Wat heeft die meegemaakt. En, want als we, ik neem een voorbeeld altijd, als ik vijf personen vraag over een bepaalde hoogte af te springen, dan springt iedereen op zijn eigen manier. En de een kan op de prima landen, de ander heeft misschien bijna zijn kuiten over voeten, benen. En de andere kan misschien zelfs naar gebroken benen overhouden. Dus zo kijk ik ook naar personen, waar ze vandaan komen en hoeveel pijn ze ervaren, hoe erg het voor hun is. Hè? Want het is heel erg maatwerk op individueel niveau. Dus niet een algemeen voor iedereen op dezelfde manier nou ja, dingen, we gaan aan de slag met bijvoorbeeld gedragstherapie. Nee, maar kijk heel erg sec op individueel niveau.
Ja, oftewel maatwerk in tegenstelling tot wat eigenlijk afgedwongen wordt in de manier waarop we nu zorg organiseren. One size moet iedereen fitten, maar one size fits no one.
Ja, klopt. Nou, ik kan een voorbeeld noemen misschien. Tijdens de laatste therapie, er was een groepstherapie, multidisciplinair. En op zich wel goed hoor. En dan daar weer goed bedoeld. Hè. We kregen, er was een hele dag, dan moet je je voorstellen, je bent uitgeblust, zit je daar, krijg je wat allerlei theorieën. Dus je moet nog kunnen ontvangen. En daarna was het ook de tijd om te bewegen. Dus je moet ook een puff hebben om daarna nog te gaan sporten. En nogmaals, allemaal goed bedoeld. En daarna was het even tijd om te rusten. Wat rusten ook energie kost. Dat ontspannen, slapen kost ons ook energie. En er was een intensieve therapie van 12 weken. En we waren met z'n achten. Na de therapie waren de twee die 100% waren afgekeurd. En om in Nederland afgekeurd te worden, dan moet je eigenlijk al echt iets, er moet echt iets aan de hand zijn. En al diegenen die ook afgekeurd zijn, tot ze aan die therapie aan de tafel zaten, dan hebben ze ook al wat psychologen gezien. Weet je, het blijft wel op bepaalde oppervlakte. Er wordt niet naar naar persoon zelf gekeken. Er is geen diepgang. En de derde persoon van de acht, dus drie van een derde, is recentelijk heeft ook aangegeven dat hij het weer niet trekt. Dat er onvoldoende dus weer gekeken is naar dingen uit het verleden, naar de trauma's. Dus toch wel behoorlijk als je in percentages uitdrukt.
Ja. Ja. Een beetje kenmerkend voor waar we mee bezig zijn. In een gesprek laatst kwam het verhaal van de dronkaard en de straatlantaarn naar boven. Er is een dronkaard die is zijn autosleutels aan het zoeken. En die zoekt die onder een lantaarnpaal. Op een gegeven moment komt er een politieagent en die vraagt van, goh, wat ben je aan het doen? Ik ben mijn autosleutels aan het zoeken. Dus die politieagent die zegt van, nou, dan help ik wel even mee. En samen zijn ze aan het zoeken. Op een gegeven moment, na 5 minuten zoeken, heeft die politieagent van, goh, weet je zeker dat die sleutels hier liggen? Nee, dat weet ik niet, maar hier heb ik tenminste licht. Met andere woorden, we zijn de manier waarop we nu zorg organiseren heel erg aan het kijken naar wat we kunnen zien. Wat we kunnen uitdrukken in metingen, in cijfers en in richtlijnen. En alles wat er buiten valt is moeilijk en daar kijken we niet naar. Terwijl het vaak heel complex is met heel veel dimensies. En de sleutel tot de oplossing kan best ergens anders liggen. Buiten het licht, maar daar kijken we niet naar.
Nee, precies, zo herkenbaar. Nou, weet je, je zegt ook meten. Ik denk dat er ook, het wordt wel gemeten, maar worden verkeerde dingen gemeten. Waarom is de zorg tegenwoordig zo duur? Omdat er niet, vind ik tenminste, omdat er niet gestuurd wordt naar de oplossing, maar naar aantal, ik weet niet, behandelingen over. Dat iemand die hoort 5 sessies te krijgen, dan heeft hij gehad, dan is het vinkje. Hè? Pietje heeft 5 sessies bij psycholoog aangehaald. Maar wordt niet meer gekeken en heeft het geresulteerd tot een oplossing. Of binnen bedrijven. Hè? Ze hebben medewerkers die uitgevallen zijn. Hè? Ze sturen naar. Hè? Dat ook protocollen. Er moet volgens protocol eerst bepaalde stappen doorgenomen worden, zonder dat er gekeken wordt aan wat heeft het ons opgeleverd.
Ja.
De beste bedrijf, je hebt zoveel geld uitgegeven. Wat heeft dat uiteindelijk jou opgeleverd? In heel veel gevallen zie ik dat mensen die echt in een burn-out zitten, door de mismatch van de behandeling, is geen uitzondering meer dat ze tweede spoorgesprekken hebben. Dan moet je even kijken wat het de organisaties kost. Moet je kijken hoeveel ellende dat het persoon kost.
Ja.
En dat kan wel beter, dan zeg je terecht. Hè? Dingen worden op verkeerde plekken gezocht. En moet, hè, als ja, heb je een diploma als psycholoog. Zij willen natuurlijk ook de anderen helpen. Iedereen, vind ik, die in de zorg zit, zit om de anderen te helpen.
Ja.
Alleen daar zit ook een mismatch ook in de opleiding. Want hetgeen wat de psychologen nog steeds aan theorie krijgen, ja, met alle respect, dan kunnen ze daarmee niet mensen met een burn-out echt helpen. Omdat ze dat stuk van de burn-out en hoe dat, er wordt wel gezegd, het woord burn-out, daar een burn-out wordt niet, het is afgeschaft op die manier. Maar, dus daar begint het eigenlijk. Door een mismatch in de opleiding, als je niet weet hoe je een bepaald probleem moet oplossen.
Ja.
En daarna in de praktijk is er een mismatch van de behandeling. En er blijven mensen onnodig, gaan ze in de burn-out, wat inderdaad ja, echt voorkomen kan worden. En door een mismatch blijven ze langer en hebben we met z'n allen hogere zorgkosten.
Ja. Zou het kunnen dat een probleem of een probleem als burn-out zo complex is dat je hier met meerdere mensen aan moet werken, zodat je de persoon vanuit alle dimensies die hier spelen kan helpen er zelf mee aan de gang te gaan? Dat is ook iets wat ik heel erg in jouw verhaal hoorde. Ik ben geholpen, maar wat echt geholpen heeft, is dat ik zelf in kleine stapjes met mezelf aan de gang gegaan ben. En dat zie je natuurlijk heel erg veel. En wat ook in mijn optiek uit oog verloren is, zelfherstel, zelf de problemen de baas worden. Dat is zo krachtig, maar faciliteren we mensen daar genoeg in?
Ja, precies. Nou, dus inderdaad faciliteren we mensen daar genoeg in. Kijk, ik geloof dat wij echt af moeten, en ik zie wel de kanteling, maar dat is nog wel, de kant veel beter. Wij zijn geen, er wordt nog heel erg gekeken vanuit één dimensie. Hè? Het is of gedrag, het is of dit op de, maar kijk echt in de samenhang, alles is met elkaar nou verbonden. Hè? En wat je zei, terecht ben ik ook van mening om dan te kijken naar en wie kan ik voor welke vraagstukken erbij betrekken. Ja, ik werk ook samen met een osteopaat, met een kaakfysio. Ik bid zelf een heel breed, ik begeleid mensen ook heel breed, holistisch noemen dan. Dus ik kijk ook naar de trauma's, ook naar de voeding. Maar de plekken waar de echt ook de aandacht behoeven, wel expertise behoeven, dan is het heel goed om inderdaad de mensen om je heen te hebben om ze erbij te betrekken. Ja? En ook, nou ja, weet je, als je al in een burn-out zit, er zijn een aantal interventies nodig om te helpen en zelf heel het vermogen of het zelf eruit regie te nemen, is op dat moment nog te vroeg. Want dan ben je niet in staat om bepaalde keuzes te maken of je hebt niet de buff om. Vandaar dat heel belangrijk is om juist echt de ervaringsdeskundigen te hebben. Die het zelf hebben meegemaakt, die het niet goed bedoeld advies geven. Maar wel weten van hun kleine stapjes. Als iemand bij mij komt, dan gaan we kijken, oké, en hoe staat het met je energie? En natuurlijk gaan we ook de beweging inzetten. Maar misschien moeten we beginnen met zelfs 1 minuut en dan opbouwen tot.
Ja.
En niet te zeggen, ja, het bewegen is goed, dus gaan we 20 minuten bewegen. En het afvinken als je het gedaan hebt. Dus het is heel erg maatwerk, maar ook de mensen om de ervaringsdeskundigen vooral om je heen te hebben. Vandaar eigenlijk zijn de huisartsen en POH's en zelfs de bedrijfsartsen. Ze kunnen, en psychologen en GGZ. Als ze echt richting oplossing willen en wel op hun eigen manier mensen willen begeleiden, dan zeg ik, je moet minstens ervaringsdeskundigen op dat gebied om je heen hebben.
Ja. Mooi. Wat ik je hoor zeggen, en misschien tussen de regels door, was dat ook een definitie voor burn-out. Wat je zei van het zelfherstellend vermogen van iemand is eigenlijk weg, dat is kapot. En ik denk dat dat een mooie definitie is van totaal opgebrand. De brandstof is weg, de energie is weg, het lijf kan het niet meer. Dus iemand moet ermee geholpen worden om dat weer op gang te krijgen. En daar spelen factoren bij die je alleen herkent op het moment dat je hier heel veel ervaring mee hebt. En het liefst ook zelf ervaring.
Ja, absoluut. Kijk, ik had vorig jaar in november met mijn eigen voorstellingen, want ik wil burn-out, de impact van de burn-out, wil ik wat breder op de kaart zetten. En daar had ik een documentaire gemaakt, een lied over gemaakt en mijn eigen voorstelling. En er waren de mensen die daarna, en het was, de voorstelling was bedoeld voor degenen die geen burn-out hebben gehad, hè, om hun juist het gevoel te geven, zodat ze wat meer begrip kunnen tonen voor de mensen die zij kennen in een burn-out. En wat ik daarna hoorde van een psycholoog die erbij aanwezig was, wel zeggen van nou, ze begeleidt mensen al jaren met een burn-out. Maar toen ik had aangegeven van het is, ik wil het wel, maar ik kan het niet. Dat heeft blijkbaar bij haar echt een nieuw inzicht gegeven. Dat het gevoel snapt nu van de mensen. Het zit niet tussen de oren. Hè? Je hele lichaam, hè? Je beseft je dat je eigenlijk in staat bent om dingen te doen. Je wil er wel, maar dat gaat niet. Of de andere die zei, nou, ik wist niet dat als ik vraag hoe gaat het met je, dat het zo'n complex vraag kan zijn. En een complex omdat je alles uit balans is. Je weet niet meer wat de antwoord is en welk antwoord je moet geven. En ik moet ook benoemen dat als je burn-out niet goed behandelt, en dat zie ik helaas nog, dat er zo makkelijk omgegaan wordt. Oh, burn-out, nou ga lekker bewegen in de natuur. Het is wel belangrijk, hè? Bewegen in de natuur is voor onze processen heel belangrijk. Maar je lichaam moet herstart worden. En als het niet goed gebeurt, dan kan dat zelfs later tot kanker leiden. En dan, er was laatst trouwens op LinkedIn iemand die een post had gedeeld, ook over de link. En daar wordt onvoldoende naar gekeken. Wat is een gevolg?
Ja. Ja, de link. De link stress. En met name chronische stress. En we denken dat stress altijd mentaal is. Maar stress kan ook fysiek zijn. Stress kan ook omgeving zijn. En persoon waar een mismatch tussen is. En dat kan ook heel onbewust zijn. Als die stress te lang duurt, dan is er in heel veel gevallen ook een link met kanker. Gabor Maté heeft hier veel over geschreven.
Ja.
En ook veel wetenschappelijke onderzoeken haalt hij aan in zijn boeken. En hij is verbaasd dat de wetenschap nog niet de relatie onderzoekt.
Ja.
In zijn waarneming.
Klopt.
Dus het is een enorm complex en interessant thema. En ik ben het er helemaal mee eens dat jij hier aandacht voor vraagt. Maar hoe kan jij mensen die hierin zitten, hoe kan jij ze op weg helpen? Hoe doe je dat praktisch? Hoe ziet dat eruit?
Ja, als ze bij mij komen, om heel even daarvoor. En kijk hoeveel jongeren tegenwoordig ook uitgeput raken. En wat ze dan later aan lichamelijke, de fysieke aandoeningen kunnen krijgen. Dus echt de noodzaak is te hoog om... Je kan nu niet meer anders dan de zorg anders inrichten.
Helemaal mee eens.
En hoe ik dat praktisch doe... Ik heb trajecten voor de preventie. heb een traject wanneer iemand al in de burn-out zit en ik bied ook een nazorg aan. Nou, ik heb een standaard gratis hartgesprek en daar hebben we het over. Nou, even kijken of er een klik is, of er een match is, want dat is ook ontzettend belangrijk. En tijdens het vervolggesprek, als we dan samen mogen weer samen op, ik zeg gewoon, ik wandel mee en ik help. En dat is gewoon toch zijn eigen op haar eigen pad. En we gaan kijken waar dat, wat zijn de klachten. En ja, van letterlijk eigenlijk zeg ik al de kostbare, waardevolle stenen uit de rugzak halen. Dus welke klachten heb je fysiek, mentaal? En zo proberen we terug te gaan naar wanneer is het ontstaan. Want je zegt het terecht, stress kan ook onbewust zijn. Dat we ons niet bewust zijn dat we nog 10 jaar geleden een trigger hebben gehad, waardoor we nu consequenties daarvan zien. Dus ik kijk niet alleen op dit moment wat er aan de hand is, dat is niet een vertrekpunt, maar we gaan altijd eerst even terug naar wat heb je kinderjaren meegemaakt. Wanneer het in kaart is gebracht, zo'n nulmeting van alle klachten en ervaringen die er zijn en de trauma's, dan gaan we verschillende interventies inzetten. En dat verschilt per, wat ik zei, per persoon. Hè? Kijk wel in hoever iemand al in de burn-out zit, toch in de stress zit. En we kunnen samen naar de, ja, leren te luisteren naar signalen van je lichaam. Ja, dat is ook inderdaad een mooi voorbeeldje gaf van Gabor Maté van wanneer je lichaam nee zegt. Hè? Dus dan gaan we leren luisteren naar ons lichaam, de signalen. We gaan de stressbandbreedte ook verbreden, maar we gaan ook leren ontspannen. Hè? Maar eerst ook gewoon even op energie komen. Hoe zit dat met de fysieke spanningsklachten? Ja, daar, wat ik zei, is misschien een interventie door een osteopaat nodig. Heel veel mensen doen heel erg klemmen, hè, met de tanden, waardoor ze ook hoofdpijn krijgen. Ja. Daar zet ik ook interventie bijvoorbeeld van een kaakchirurg. Ik ga met die mensen ook de emotietherapie doen. Juist om dingen uit het verleden los te kunnen laten. Bewegen zit erbij in, maar ook creatieve therapie zit erbij. Kijken naar de voeding, wat ontbreekt. Kijken wat er mogelijk is om interventie te zetten om mensen erbij te betrekken. Hoe het thuis geholpen kan worden. Is er oppas nodig bijvoorbeeld? Of kan iemand even wat helpen in een periode om een maaltijd te bezorgen, zodat er wel juiste voeding nog binnengekomen kan, gekregen kan worden. Er zit dus eigenlijk, ik zeg dwars, de mentaal, emotioneel, fysiek, maar ook hoe die persoon in het leven staat, maar ook hoop geven, herkennen de klachten, dat al merk ik bij mensen die ik begeleid, als ze zeggen op, en heb je dat ook? Dan zeg ik, ja, het is herkenbaar. Oh, het is zo fijn dat ze weer hoop krijgen. Dat ze wel niet de enige zijn die met dat probleem zitten. Ja. Dus eigenlijk veel interventie. En dan kijkend in hoeverre iemand wel wat op behapbare happen, zeg maar. En sowieso, wat ik ook aanbid, is dat ze mij... op het moment dat ze thuis of op het werk even vastlopen, dat ze even kunnen appen of het hart kunnen luchten. Ja. Dat ze niet met die spanning weer in hun lijf zit, dat tot ze meer en mij weer de volgende keer gaan zien.
Ja. Je bent er op het moment dat het nodig is.
Ja. En dat heb ik zelf ook ervaren. En dat hoef je niet eens een Ja, kijk, dat, en ik neem ook de omgeving mee. Dat is ook een belangrijke. Ik neem ook de werkgever mee. Ik neem ook een familielid, gezinslid. Wat ik zie is dat er dan heel veel conflicten ontstaan, ook onnodig, wat voorkomen kan worden op het werk, thuis, spanningen in relaties. En dan neem ik ook wel mee en hoe door een informatieve dag door te geven, waarbij ik luister naar hun worsteling. Hè, wat begrijpen zij niet? Want als zij snappen dat die persoon ja, dat wat meer hulp nodig heeft, of het even met rust gelaten moet worden, dat helpt alleen in de herstel. En dat helpt aan alle partijen.
Mooi. Als ik het van een afstandje bekijk, help je de mensen om te herkennen waar ze zijn, waar ze staan, wat er nodig is en wat er mogelijk is, wat ze zelf kunnen en waar ze hulp bij nodig hebben. En vervolgens ga je aan de gang met ze leren luisteren naar het lijf en vanuit het luisteren naar het lijf herkennen van wat heb ik nodig en zo bouw je het langzaam op.
Ja.
En dan niet door te focussen op één dimensie, maar op de dimensies die er spelen bij die persoon.
Precies.
En dat is dus heel persoonlijk. Mooi.
En juist de diepgang, hè? Want dat is ook wat heel erg in de zorg gemist wordt. Juist inderdaad van waarmee is je rugzak gevuld? En dat gaan we aan de hand van de aandacht aan te besteden. Om het los te laten. Maar het is ook een leerproces. Hè? Loslaten is zo'n ding. Maar ook praktisch bijvoorbeeld piekeren. Ja. Daar gaan we ook mee aan de slag. Hoe leer je? Want ik was, zeg ik, ja, ik was kampioen piekeren. En ik ben nu kampioen niet piekeren. Ja. En ik weet wat hoe het voelde. Want ik, als ik nog even, als het de tijd nog is. Ik weet dat ik op een gegeven moment, ik stond in de keuken en mijn hoofd was zo zwaar. Ik voelde dat mijn hoofd van mijn schouders af zou vallen. Ik realiseer me dat dat niet kan. Hè? Fysiologisch kan dat niet. Maar het was zo intens dat ik wel erin ging geloven dat dat gaat gebeuren. Dus wat ik deed, ik hield mijn beide handen mijn hoofd vast. En toen dacht ik, ja, maar wat ben ik aan het doen? Dat kan helemaal niet. Maar om het ook los te laten, dat durfde ik ook niet. En van daaruit dacht ik, nee, nu is het moment en dan ga ik alles op alles zetten om te zoeken naar de manieren om niet te piekeren of bewust te piekeren. En daar ga ik ook mee aan de slag voor de mensen. Ja. Dus ook heel praktisch in kleine stapjes.
Ja, en dus ook de dienstverlening die je biedt en de hulp die je biedt ontwikkelt zich.
Ja.
Mooi. Eerder in het gesprek gaf je aan van joh, ik heb het zelf gehad, dus ik ben nu op een missie om andere mensen hiermee te helpen. Nu weet ik dat sommige mensen daar wat terughoudend tegenaan kijken. Die zeggen van joh, ik heb tijdens het skiën mijn been gebroken, dus ik word skileraar, dat is toch gek. Terwijl heel veel mensen die hebben een burn-out gehad en gaan vervolgens wel andere mensen met een burn-out helpen. Nu weet ik een beetje jouw achtergrond en wat je verder gedaan hebt. Waarin onderscheid jij je ten opzichte van anderen? Wat heb jij gedaan om te kunnen doen wat je nu doet?
Ja, ik heb wat ik zei. Ik vind het belangrijk om alle aspecten mee te nemen, de diepgang. En daarvoor heb ik emotie reset therapie opleiding gedaan. Ik heb, dat was bij Tim van Oorschouw, bij Brandon Weiss heb ik intensieve weer de emotie gedaan. Dus echt een diepgang. Ortomoleculaire therapeutopleiding ben ik zo goed aan het afronden. En dat geeft aan waar je naar persoon als totaal samenhangend systeem kijkt. En juist vanuit om al die aspecten bij elkaar te brengen, zowel echt in diepgang, maar ook in de voeding, om de trauma's. Dat is is uitgekomen tot die HART-methode, waar staat voor herstellen, herkennen, om te herkennen, accepteren, reactiveren en transformeren. En dat wordt, in elke fase wordt heel breed en heel diep met die persoon naar gekeken. Dus het, ik leg, kijk, als je alleen symptoom wil bestrijden en als je alleen de theorie wil, dan moet je niet bij mij zijn. Je moet wel bij mij zijn, dat is wat, het, wat mij onderscheidt, als je dingen echt aan de wortel wil aanpakken. Ja. En daar spelen toch wel veel meer issues, alleen ik heb een burn-out, we gaan samen wandelen, je voelt je goed en je gaat weer werken. Of je gaat weer je eigen ding doen. Of we gaan gedragstherapie toepassen. Nee, die interventies zitten al erbij in. Maar die diepgang en de tot aan de wortels toe de oorzaak zoeken samen. En dat aanpakken, dat is wat mij onderscheidt.
Ja, en ten opzichte van al die anderen die het ervaren. En dan alleen vanuit ervaring andere mensen gaan helpen. Je neemt ook de moeite en je bent echt op die missie om het de wereld uit te helpen, om ook de competenties aan te leren die ervoor nodig zijn.
Absoluut, ja, dat ook, zeker. Het is, kijk, ik hoop dat ik en heel veel collega's van mij, dat we, nou ja, op korte termijn, is eigenlijk niet reëel, maar dat is in ieder geval mijn wens en mijn missie, dat wij overbodig zijn. Was heel gek toen ik met praktijk begonnen was, kreeg ik nou ja, goed bedoelde wensen. Van, hè? En dan zei ik, ja, eigenlijk hoop ik dat ik over een paar jaar niet meer nodig ben. En vandaaruit dat ik heel graag ook in gesprek wil, of ga ook met de huisartsen, maar ook met onderwijs, om daar te helpen om een, ja, een burn-out beter te begrijpen. Zodat je inderdaad met z'n allen, want ik alleen, hè, laten we eerlijk zijn, zou mij in mijn eentje niet lukken om een burn-out de wereld uit te helpen. Moeten we samen doen. En ik zoek wel diegene, hè, die praktijken, die bedrijven, die echt ook ja, een burn-out, ja, klinkt heel afstandelijk. Eigenlijk heb je het over de mensen.
Ja.
Als we ons jeugd ook het willen besparen, dan kan het toch niet anders dat wij elkaar gaan opzoeken en de krachten bundelen.
Ja, daar zijn we natuurlijk met Healthy enorm mee bezig. En burn-out zien wij als expressie van iets wat echt mis is in deze samenleving. Gabor Maté heeft daar ook weer een interessant boek over geschreven. De mythe van normaal, waarin die laat zien dat mensen ja, problemen ontwikkelen doordat de omgeving daar een belangrijke invloed in speelt. Natuurlijk ook al door andere cijfers uitgebreid naar voren gekomen. We moeten met z'n allen samenwerken aan een gezondere, aangenamere en duurzame toekomst.
Ja.
En alle bouwstenen zijn er al voor. We moeten het alleen gaan doen.
Ja, precies.
En soms betekent dat dat we af moeten stappen van iets wat we al heel lang deden.
Ja, helemaal mee eens. Ja, klopt.
Wil jij de mensen nog iets meegeven? Of wil je de mensen nog iets vragen?
Ja, meegeven. Weet je, op het moment dat je gezondheid kwijt bent, zeg maar, dan besef je pas wat het betekent. En wat ik gun en wat ik mee wil geven is luister naar, of probeer naar je lichaam te luisteren, naar signalen, en negeer dat niet. Je kan beter voorkomen dan genezen, kunnen we niet vaak genoeg tegen onszelf zeggen. Dus als iemand de luisteraars wil meegeven, als ze ergens tegenaan lopen. En voor bedrijven om die mensen ook serieus te nemen. Want je kan zoveel ellende voorkomen. En dat gun ik ons allemaal. Weet je, we hebben een prachtig leven. En waarom, als we zelf ervoor kunnen zorgen dat we een paar jaar goed kunnen leven. Hè, door goed te luisteren naar onszelf. waarom doen we dan elkaar tekort om te pushen of door te gaan tot je instort? Ja. Dus luister goed naar jezelf, loop je ergens mee, trek aan de bel, wacht niet tot het te lang is. En ja, en aan professionals die ook heel graag de huisartsen, de psychologen, GGZ, nou, kijk wat er allemaal gebeurt. Nou, zoek ervaringsdeskundigen die ook wat nou ja, stevige opleiding ook daarnaast hebben gedaan. Dus inderdaad niet alleen vanuit ervaring, maar ook die zich hebben verdiept in de materie, die ook wetenschappelijke onderzoeken volgen. Zou ik zeggen, ja, zoek ze op. En als ze zelf aanbieden, neem ze ook serieus als ervaringsdeskundige. Want er wordt ook wel gedacht, oh, dat is de zoveelste coach. Nou, laat even de bril aan de kant leggen en ga gewoon in gesprek. En dan tijdens het gesprek kom je erachter of je samen krachten wil bundelen of niet.
Dank je voor deze mooie afsluiter, Gaia.
Ja, dank je. Ja, jij ook voor het om dit onderwerp te, ja, bespreekbaar te maken, de aandacht te geven. En ja, ik hoop dat, tenminste, ik weet zeker dat dit ook wat teweeg gaat brengen.
Dankjewel.
Ja.